Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heren Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Meten, wij zingen opnieuw uit Psalm 84, nu de versen 3 en 4. Ja, zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het vierde vers gaat ook over kracht, omdat de hele dienst over kracht in zwakheid gaat. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Stellen wij ons nu eerst voor de heilige wet des Heren, die ik ditmaal voorlees uit Deuteronomium 5. En zingen wij daarna uit Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. vers 34, na de 10 geboden. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb, zegt God tegen Israël, en wij mogen meeluisteren als gemeente. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden alle in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur, en hij zei: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. De kinderen worden hier genoemd, gemeente. Als wij ouderen afhaken van de dienst van God, zijn onze kinderen de dupe en de kleinkinderen erbij. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter. Uw zoon, nog uw dochter. Dat is de tweede keer dat God aan de kinderen denkt in de wet. De zegen van de wet is ook voor jullie, jongens en meisjes. Op Sabbat hoefden ze in Israël niet te werken, mochten ze niet werken. En de toepassing is dat jullie op de eerste dag van de week, onze rustdag, dus ook geen huiswerk hoeft te doen. Dat is heerlijk. Uw zoon, nog uw dochter, uw slaaf, uw slavin, nog uw rund, uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachtenis houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder. Eer uw vader en uw moeder. Dat is de derde keer dat God in de wet aan de kinderen denkt. Aan jullie. Dat je je papa en je mama moet liefhebben. Die heb je natuurlijk toch lief. Die zijn gewoon lief. Maar dat je ze ook moet eren. Je mag geen grote mond opzetten tegen je papa of je mama. Doe je dat wel eens? Die heb je van de Heere gekregen. En zij hebben jou van de Heere gekregen. En als je groter bent, ontdek je wel dat je ouders ook niet volmaakt zijn. Geef het maar toe, ouders, bij gelegenheid. Maar dan nog moet je ze blijven eren. En als je gaat trouwen, groot geworden bent, dan hoef je niet meer te gehoorzamen. Maar dan moet je ze nog eren. Dan moet je ze juist eren als ze gebrekkig worden. 10 geboden zijn gericht tegen het gezinshoofd. Dus het gaat hier om oudere ouders. Eer je oudere ouders. Opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. Zijn de kinderen ook weer de dupe? En u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, nog op zijn rund, zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken met luide stem. Hij voegde er niets aan toe, hij schreef ze op twee stenen tafelen. En die reisde met Israël mee door de woestijn naar het beloofde land in de ark onder het verzoendeksel. Tot op de huidige dag mogen wij ze horen en doen. Amen. Zullen wij nu samen bidden? We danken u, Heere, dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat het weer zondag is. Dat we niet hoeven te werken. Dat we niet naar school hoeven. Dat we hier mogen samenkomen. Dat we uw lof mogen zingen. Dat u ons al liet groeten en zegenen. Wat een heerlijk moment, die zondagmorgen. Geef dat we het mee kunnen maken. Dat we erbij kunnen komen. Soms zijn we nog zo druk van de afgelopen tijd. Of hebben we ons moeten haasten om op tijd te zijn in de kerk. Geef dat wij dan nu tot rust mogen komen. We hoeven alleen maar te zitten en te luisteren. Meer niet. Maar dat is net alles. Hoor en uw ziel zal leven, zegt uw woord. Maar dat horen is zo moeilijk. Wij verhoren, wij overhoren soms meer dan dat we horen. Horen is luisteren. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Moest Samuel leren, de kleine Samuel in Silo. Want hij kende uw stem nog niet. Zo zijn er ook hier die uw stem nog niet kennen. Die u nog niet kennen. Geef dat wij mogen horen. Dat we het mogen nazeggen. Wat Eli voor zei. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Uw dienstmaagd hoort. Ik zit klaar om uw woord te ontvangen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. U bent een sprekende God. Dat geloven wij, anders zaten we hier niet. Het spreekt tot ons hart. En uw kind zegt, vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Er kan veel in de weg staan. Wij brengen onze schuld, onze overtredingen mee. Wij zijn voor verzoeking gevallen gisteren en eergisteren. We hebben ons boos gemaakt, onheilig verontwaardigd. We zijn geïrriteerd geweest. Signalen van een onderliggende boosheid, van een onderliggende macht. Signalen bij uw kinderen van hun oude mens. Maar ze hebben er zo'n last van, omdat ze een nieuwe mens zijn geworden. Maak het ons als we het niet zijn. Verlevendig in ons geloof, in ons hart het geloof. Als wij tot de goede keus in ons leven kwamen door uw genade en met heel ons hart. En als wij met onze goede keus ooit gedaan, toen wij belijdenis deden, eerder of later, als wij met ons goede voornemen, met de goede keus van Rut en Mozes, voor ons gevoel weer omgevallen zijn, daar niet bij gebleven zijn, daar doorheen gezakt zijn, geeft dat we de moed niet opgeven, maar juist opademen als wij horen van de vreemde vrijspraak, dat u goddeloze rechtvaardigt door het geloof, zoals u Abraham rechtvaardigde na zijn Egyptische avontuur. Hij geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Leer ons dat geheim, voor het eerst of opnieuw. En geef dat wij daardoor, u Heere Jezus, lief krijgen en hoog houden om wat u daarvoor hebt gedaan. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardig en gekruisigd, opdat hij ons tot God zou brengen. Zegen u de dienaar die het woord mag brengen vanmorgen. Geef hem uw Heilige Geest. De grote woorden van de Schrift, waar de gemeente vaak niet bij kan en de dienaar ook niet, die ons te machtig kunnen zijn. Wil u die zo laten uitleggen en zo klein maken en zo laten doorvertalen dat ons hart wordt geraakt, ons leven gericht, onze zonde verzoend, onze ziel vervuld met blijdschap. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. We lezen eerst uit Handelingen 9 en dan uit 2 Korinthe 11. Over Paulus die vlucht uit Damascus. Damascus komt u elke dag tegen in het nieuws. Damascus komt u ook tegen in de Bijbel. Handelingen 9. Ik begin bij vers 20. En meteen predikte hij Christus in de synagoge na zijn bekering onderweg. Dat hij de Zoon van God is. En alle die het hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze naam aanriepen uitroeide en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hen te doden. Maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de poorten, zowel overdag als 's nachts, om hem te kunnen doden. Maar de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de muur neer, door hem in een mand te laten zakken. Vertelt de historicus Lucas. Wat vond Paulus daar zelf van? Dat lezen wij in 2 Korinthe 11. Hoe beleef je zo'n vlucht? De tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 11. Het gaat daar tegen valse apostelen. En dan zegt Paulus vanaf vers 22. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen bovenmate. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 × 40-1 zweepslagen ontvangen. 3 ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vasten. In koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Als er geroemd moet worden, dat doen die valse apostelen, die willen scoren. Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damaskenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen. Dat is ook de tekst voor de prediking. Vanaf vers 31. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Ik overdrijf niet. In Damascus liet het stadhouder van koning Aretas de stad van de Damaskenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 68, vers 14 en vers 17. En tijdens het voorspel is de genoemde collecte. 68, 14 en 17. Damascus in de Bijbel. Geeft dat licht op Damascus nu? Het begint in Handelingen 9, als Paulus naar Damascus toe gaat. Hij vroeg brieven van het Sanhedrin naar Damascus. Voor de synagogen, om discipelen daar op te sporen. Maar wat gebeurde? Onderweg kwam daar die stem, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u dan? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Wat wilt u dat ik doen zal? Ga naar de stad. En daar zal ik zeggen wat u doen moet. Naar deze stad, naar Damascus. En daar is hij toen blind heen geleid. En kwam terecht in de hoofdstraat, de rechte straat. Die er nog is. Maar hoe lang nog? In het huis van ene Judas. En wat gebeurt daar? Daar komt Ananias binnen. Er was namelijk in Damascus een discipel die de opdracht kreeg om naar Saul toe te gaan. Naar die man, zegt Ananias. Ja, naar die man. Want zie, hij bidt. U en jullie kennen die prachtige geschiedenis van de bekering van Saulus in de rechte straat van Damascus. En dan komt dat woord discipel daar telkens voor. Ze heten nog geen christenen, ze heten discipelen. Er was in Damascus een discipel. Er waren daar meer discipelen. Hoe bestaat het? Want er was nog geen zending geweest. Hoe kwam Ananias ertoe om discipel van de Heer Jezus te worden? We weten het niet. Maar de Syrische kerk is nog steeds de oudste kerk ter wereld. Ik sprak een Syrische dominee die daar heel trots op was. Wij zijn de oudste kerk ter wereld. Voor de zending er kwam, was er al een gemeente. En de oudste kerk was in een huis en dat huis is opgegraven. Er waren discipelen in Damascus en ze zijn er nog. Christenen van de Syrisch-Orthodoxe kerk. Ook protestantse christenen. Die dominee bijvoorbeeld. Leeft u mee met de kerk in Syrië? Nu de burgeroorlog daar is uitgebroken. We houden ons hart vast wat er verder gaat gebeuren. We zijn blij dat Amerika nog niet ingrijpt. Maar veel zijn al gevlucht, vooral christenen. Gevlucht naar Jordanië. Gevlucht naar Libanon. Naar de vallei der christenen. Leven wij mee met de discipelen daar? Bent u een discipel hier? Wat is een discipel eigenlijk? Dat woord discipel valt daar telkens. Een discipel is een leerling. Een volgeling. In het Grieks staat er mathetes. Leerling. Volgeling. Wanneer ben je een discipel? Als je de Heer Jezus volgt. Als je van de Heer Jezus wil leren. Als je leergierig bent. Bent u leergierig? Bent u leergierig opgekomen? Wil u ook zo graag meer leren van de meester? En bent u ook bereid om kruis te dragen? Als discipel, Want straks moet Paulus ook vluchten. Discipelen moeten erop rekenen kruis te dragen. Dat is één, discipelen in Damascus. Twee, Damascus onder vuur. Want het mag een wonder heten dat Damascus nog bestond in die tijd. Het bestaat al lang in het Oude Testament. Het is een van de oudste steden ter wereld, hoor ik. En wij kennen het natuurlijk ook van Naaman, de Syriër. De generaal die melaats werd en zich in de Jordaan moest laten dopen. Niet in de rivieren van Damascus. Maar weet u dat het bij de profeten 3 keer onder vuur ligt? Amos zegt, omdat ze Gilead met ijzeren dorsleden gedorst hebben, zal ik vuur werpen in Hazaëls huis. En ik zal de grendel van Damascus verbreken. Ook Jesaja zegt het, Jesaja 17, zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is, het wordt een puinhoop. Slaat dat op de inname door de Assyriërs? Maar puinhoop? Ook Jeremia, 1,5 eeuw later, zegt het weer, blijkbaar was de stad dus nog niet verwoest. Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en alle strijdbare mannen op die dag omkomen. Spreekt de Heere, ik zal vuur aansteken binnen de muur van Damascus. Weer dat vuur. Wanneer dan? De historici zeggen dat het nooit gebeurd is. Damascus bleef bestaan. Ook na Alexander de Grote en de komst van de Romeinen. Toen Ananias er woonde, was het nog een stad intact. Dan is dus die profetie over dat vuur niet uitgekomen, zeggen de critici. Nog niet uitgekomen, zeg ik. Damascus ligt onder het vuur van Gods oordeel in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament bestaat het nog. Het oordeel is nog niet voltrokken. En ik hoop dat het niet in deze dagen wordt voltrokken. En als het oordeel niet wordt voltrokken, dan is dat nog genadetijd, ook voor u en mij. Zolang het oordeel, zeker het laatste oordeel, Gods laatste oordeel, nog niet is gekomen, leven wij in het heden der genade. In de welaangename tijd. In de dag der zaligheid. Je weet niet hoe lang. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Dat is 2, Damascus onder vuur. 3, genadetijd. Er zijn dus discipelen in Damascus. Volgelingen van Jezus. En Paulus die daarheen gaat om ze te vervolgen, wordt zelf gearresteerd onderweg. En zo beschermt de Heere Christus vanuit de hemel zijn kleine gemeente in Damascus. Er komt zelfs een discipel bij. De vervolger wordt een volgeling. Ze hebben van zijn bekering gehoord. Ananias kreeg het te horen. Zie, hij bidt. Die bekering van Paulus vinden velen een modelbekering. Kijk, dan ben je pas echt bekeerd als je zo'n bekeringsverhaal kan vertellen. Mijn vader kon zo'n bekeringsverhaal vertellen. En misschien kent u ze ook nog wel. Die krachtdadig zijn, gearresteerd en bekeerd. Die dag en uur kunnen noemen van hun arrestatie, van hun omzetting. Is dit een modelbekering? Moest je je aan de bekering van Paulus kunnen meten? Moest je ook zo'n bekering hebben ervaren? Nou, dan kan Ananias wel inpakken. En de meeste van ons, denk ik. Het is wel een model. Maar dan van genade. Paulus zegt, mij is genade bewezen als voorbeeld dat het kan voor de grootste der zondaren. Zo is het wel een modelbekering. En dat Christus aan apostel verscheen, aan Paulus verscheen, Saulus moet ik zeggen, was natuurlijk het beste bewijs dat hij niet alleen aan discipelen, aan volgelingen is verschenen na de opstanding, maar ook aan vijanden. Kijk, dat discipelen zich zouden hebben kunnen vergissen, zouden hebben kunnen dromen, wensen dat hij weer opgestaan was, dat laat zich denken door kritische geesten. Maar dat hij verschenen is aan vijanden, dat kan geen projectie zijn geweest. Christus openbaarde zich aan vijanden. Saulus was een vijand. Dat is het beste bewijs van zijn opstanding. En zo is Paulus' bekering wel het beste bewijs van de opstanding. En het beste bewijs van wat genade is. En daar kun je jaloers op worden. Bitter om, als je daar nog niet van weet. Word bemoedigd als je dat zoekt. Vind het vanmorgen in deze genadetijd. Dat is 3. Genadetijd. 4. Lijdensweg. Wat gebeurt er dan? Paulus gaat preken in de synagoge van Damascus. Maar ze willen hem doden. In Handelingen staat dat de Joden hem wilden doden. En dat komt Paulus ter oren en dan laten ze hem vluchten. 'S Nachts, vanaf de muur, door een raam, in een mand. De tekst van vanmorgen. Hij moest vluchten. Geholpen door de discipelen. Die niet vluchten, hè? Ananias is niet gevlucht. Tegenstanders willen altijd de leiders hebben. Nog, hè? De leiders van de kerk, die moeten het eerst gepakt. En daar staat hij dan, 's nachts op straat, buiten de stad. Waar moet hij nu heen? En wat doet dat nou met je? Als je tot bekering bent gekomen en gaat preken, dat je bedreigd wordt met de dood en de benen moet nemen. Wat een afgang. Wat een nederlaag. Zijn carrière begint al met een nederlaag, met een vlucht. Lucas vertelt niet hoe hij dat ervaren heeft, maar hier in de Korinthebrief vertelt hij dat wel. Ik heb u dat voorgelezen. Die hele lijst van tegenslagen en gevaren. In gevaar van de stad, in gevaar van het land, in gevaar op zee. Hij zegt, als ik moet roemen, roem ik niet in mijn prestaties. Zoals die valse apostelen, die willen scoren, die kunnen preken. Daar Paulus niks bij is. En dan zegt Paulus, ben ik geen echte apostel? Dan zal ik eens scoren. Maar dan scoren in mijn nederlagen. En aan het eind van die hele rij, schipbreuk, stediging. Hij heeft het natuurlijk wel allemaal overleefd, anders kon hij het niet navertellen. En wat hij allemaal meegemaakt heeft in zijn leven, aan tegenspoed en kruis. En dan vertelt hij aan het slot van het hele verhaal dat de koning van Aretas hem in Damascus wou pakken en doden, maar dat hij ontsnapt is door een venster. Hier vertelt hij het verhaal zelf. Hij weet het nog precies. Zoiets vergeet je nooit. Je ziet het in de kinderbijbels. Die man met zijn opgetrokken knieën in een mand, een vismand of een broodmand, 's nachts. Stil jongens, anders hoort de politie het. Houd hem goed vast hoor, anders valt hij. Een mand aan een touw. Als je goed leest, dan maakt Paulus andere accenten. Hij zegt niet dat de Joden dat deden. Hij zegt dat de stadhouder van koning Aretas dat deed. Hij wil de Joden blijkbaar ontzien. Of de Joden kregen steun van de politiek. En Aretas was de koning van de Nabateërs. Die daar in Petra, ben u daar ook geweest, resideerde. En hij vertelt het gedetailleerd door een venster in een korfje. Nu gebruikt hij een klein woord, verkleinwoord. Je ziet het gebeuren. Maar hij vertelt het met grote nadruk. Hij zegt, ik lieg niet. Je tegenstanders in Korinthe konden denken dat hij opschept of dat hij overdrijft. Kom Paulus, met je sterke verhalen. 3 keer schipbreuk, nooit van gehoord. Hij zegt, ik zweer het bij God en bij Jezus. Het is allemaal echt gebeurd. En dan eindigt hij dat hele verhaal bij het begin. Want daar is het begonnen. Bij die vlucht. In die mand. Waarom benadrukt Paulus dat zo? Met grote ernst. Wat is de bedoeling? Nou, dat zegt hij zelf, indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn. Moet er geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid noemen. Die valse apostelen roemen in hun kracht. En ik zou ook een heleboel positieve verhalen kunnen vertellen. Ik heb mensen genezen. Ik heb gemeenten gesticht. Ik heb reizen gemaakt. Ik ben een echte church planter. En op zijn tijd doet hij dat ook. Ik heb meer gearbeid dan zij allen, zegt hij. Hier vlak voor. Maar nu roemt hij in zijn zwakheden. Hij zou succesverhalen kunnen vertellen. Maar hij vertelt van zijn nederlagen. Begrijpt u waarom? Begrijp jij waarom? Hij komt naast u zitten, u die zoveel hebt meegemaakt in uw leven. Als u terugkijkt in uw leven. Zet het eens op een rij. Er zijn veel zegeningen. En die mag u tellen, 1 voor 1. Maar een mens wordt soms ook afgekeurd. En veroordeeld. Iemand gaat failliet. Een ander promoveert niet. Als je de verhalen hoort van mensen, als pastor. Ik zeg wel eens, hoe bent u er doorgekomen? Waarom toch? Waarom die tegenspoed en die tegenstand en die tegenwerking voor het evangelie juist in de kerk? Juist die naren kunnen van nederlagen en mislukkingen vertellen. Ben u nooit mislukt? Wat doe je met je mislukkingen? Toen ik een keer met vakantie was, kwamen al mijn mislukkingen terug in mijn gedachten. Dat verhaal, die collega, die afkeuring. En het was nog een hele rij ook. Maar mijn vrouw had een mooi boekje van Max Lucado, En daar staat in, al je nederlagen zijn voor God. Nu is Locado geen kerkvader, maar dit raakte mij. Al je, oh, je successen zijn voor God. Dank God, geef hem de eer. Maar ook je nederlagen zijn voor God. En dat is heel diep. En dat bedoelt Paulus hier ook. Hij zegt, ik ben een volgeling van de meester. Ik ben een kruisgezant. Wij dienen een meester die ook mislukt is. Afgekeurd. Verraden. Veroordeeld. Tot de doodstraf. De kruisdood. De ene discipel verloochende hem nog. En ze gingen allemaal de benen nemen. Hij heeft de pers alleen getreden. En de weg van de leerling is de weg van de meester. Paulus' levensloop weerspiegelt de weg van de meester. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En dan komt Paulus zo ver dat hij zelfs roemt in zijn zwakheden. Hij aanvaardt ze niet alleen. Dat is al heel wat als je dat leert in je leven, je nederlagen. Gaat hier niet over zonde, gaat hier over nederlagen. Buiten je schuld. Je zonde moet je beleiden, daar is verzoening voor te vinden. Maar het gaat hier om je nederlagen. Buiten je om. Wat anderen je aandeden. Wat de tegenstander je aandeed. Wat de tegenstander de meester aandeed. En zo weerspiegelt Paulus het leven van de meester. En dat is nou net een discipel. We hadden het toch over discipelen? Dat is een discipel die leert, die leergierig is, die heilbegerig is, die veel meer wil leren, maar die ook dit moet leren. Door de verdrukking in te gaan in het koninkrijk van God. Je nederlaag, je faillissementen. Niet alleen leren accepteren, maar ook in leren roemen. Dat is mij nog niet gelukt, vertel ik u echt eerlijk. En als ik dit lees, dan denk ik, roemen in je zwakheden. Want het gaat hier niet over dat je je zwak voelt en dat God je dan weer kracht geeft. Dat komt ook voor, God dank. Vele malen. Het is Israëls God die krachten geeft. Maar in het volgende hoofdstuk, als het over die doorn in het vlees gaat. Paulus had een doorn in zijn vlees. Een oogziekte. Of een spraakgebrek. En dan bidt hij de Heere 3 keer. Verlos me van die doorn. Want ik kan zo mijn werk niet goed doen. Ik word elke dag gehinderd door die pijn. Neem het van me af. Dan kan ik u beter dienen. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan leert Paulus roemen in zijn zwakheden. Dan kan de kracht van Christus meer openbaar worden. Calvin zegt in zijn commentaar op deze tekst, hij is niet meer tegen die tegenslagen, tegen dat kruis. Hij beleidt het, hij voelt het, hij erkent het, hij betreurt zijn zwakheid niet. Want mijn kracht wordt dan juist in zwakheid volbracht. Nou, dan hebben we nog veel te leren, gemeente van Christus. U, jij, ik. Het geheim. Juist als ik me zwak voel, mislukt, dan is dat het moment dat de kracht van Christus in mij openbaar kan komen. En dan zullen de mensen het allemaal weten, dat is niet van hemzelf, van haarzelf, maar dat heeft hij gekregen. Dat heeft hij geleerd. Die zwakheid moet er eerst wezen en soms zelfs blijven, wil de kracht van Christus daarin neer kunnen dalen. We gaan dat straks zingen. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Nog een voorbeeld ter afsluiting. Een ander voorbeeld. Heb je wel eens van Kai Munk gehoord, die Deense dominee? Was geadopteerd. En zijn adoptiefmoeder had een TBC-been. En hij zegt, ik heb mijn moeder vaak horen zeggen, God heeft daar een bedoeling mee. Ze heeft er wel voor gedankt. Voor dat TBC-been. En haar zoon zegt, zonder dat zieke been zou mijn moeder niet die dappere en gelovige vrouw zijn geweest. En ik zeg erbij, zou ze ook niet zo'n dappere en gelovige zoon hebben gehad. Hoort gij dat, Denemarken van 1940, zegt Kai Munk dan. Denemarken capituleerde meteen, zonder verzet voor Hitler. Zonder dat zere been was ze niet die dappere vrouw geweest. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Zongen we maar nu geleerd, houd ik uw woord en geboden. Dan is die weg van nederlaag en van tegenslag achteraf gezien toch een vruchtbare weg geweest, waarin je veel hebt geleerd. En zo kan God het kwade in je leven ten beste keren. Het kwaad blijft kwaad. En schuld blijft ook schuld. Maar hij kan er wat mee. Hij kan het kwade ten beste keren. En zo roem ik in mijn zwakheden, zegt Paulus, opdat de kracht van Christus openbaar worden. Zijn vlucht uit Damascus. Ik heb het naar u toe doorvertaald en naar mijzelf. Intussen vergeten wij niet dat christenen daar ook moeten vluchten. En gelukkig ook worden opgevangen. Vrouwen, kinderen in Jordanië of in de vallei der christenen. Wadi Nosrim in Libanon. En je hoopt en je bidt dat zij volharden in hun kruis. Ik hoorde gisteren een geestelijke voor de radio die nog steeds in Syrië zit. Hij heeft een speciale kijk. Hij zegt, die rebellen die worden gesteund door het Westen en die zouden zonder jullie steun niet zoveel kwaad kunnen doen. Voor die burgeroorlog waren wij een harmonieuze samenleving. Dat is een interpretatie. Maar hij zegt, ik blijf. Als ik het overleef, dank ik God. En als ik het niet overleef, dank ik God. Een getuigenis uit het Syrië van nu. Het is maar dat u het weet om mee te leven, mee te bidden. Open Doors vertelt het. De christenen daar zijn het schietschijf, in Egypte ook al. Christenen in het Midden-Oosten zijn de makkelijkste schietschijf. Ze doen niks terug. En om je eraan te spiegelen hier. Wat een vrijheid hebben we hier. Wat een rechtsstaat. Wat een zegen. Wat een voorrecht. Ik zal u nooit mopperen. Behalve over wat niet is naar Gods wil. Maar wat doen wij met die vrijheid? Wat doet ons volk met die vrijheid? Wat doe ik met de vrijheid die ik krijg? In geen tijd is de afval zo groot geworden als in deze tijd van vrijheid. Dit is ook een verzoeking. Dit is ook een aanslag. Dit is ook van de boze. En dat moet u doorhebben. En dat moet u zien. Dat wij de vrijheid niet misbruiken tot een oorzaak voor het vlees, maar zien als de tijd van genade. Het heden der genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Het kan morgen al anders wezen. Amen. We zingen Psalm 27, vers 6 en 7. Zo ik niet had geloofd. Zullen wij samen danken en voorbeden doen? Heere God, dank voor deze les. Een pijnlijke les, maar ook een vruchtbare les. En een verrassende les. Maar wij willen toch discipelen wezen. Dan willen we toch lessen leren. Dan zijn we toch leergierig. Ook daarin verder te mogen komen. Wat Paulus zelfs op den duur leerde. Om te roemen in zijn zwakheden. Dan hoeven we niet meer te scoren. Dan hoeven we onze stand niet meer op te houden. Dan hoeven we ons niet meer te verdedigen. Dan hoeven we ons niet meer waar te maken. Alles wat in deze samenleving zo belangrijk wordt gevonden. Maar dan mogen we door de mand vallen. En dan mogen we u de eer geven. En dan hebben we rijke lessen mogen leren. Waardoor wij weer verder kunnen. Zegen ieder van ons. U kent ons door en door. U weet onze levensverhalen die we ernaast bedacht hebben. Toen wij zelf terugkeken. Toen we Paulus hoorden terugkijken. Mogen wij eindigen in u. Zegen u deze gemeente. Zegen u haar dienaar. Zegen u de avonddienst ook, de doopdienst. Zegen het werk dat in uw naam wordt geschied. Zegen ons land en ons volk. Zegen onze koning die dinsdag zijn eerste troonrede zal uitspreken. Zegen het kabinet die met nieuwe pijnlijke maatregelen zal komen, naar wij vrezen. Geef wijsheid ook en vooral aan hen die weten waar de wijsheid vandaan komt. Christenpolitici, geef dat ze de juiste toon mogen aanslaan, op de juiste wijze zullen reageren, niet zullen kritiseren, maar alternatieven zullen aandragen. Zegen ons wegzinkende vaderland. Juist in een tijd van vrijheid en relatieve voorspoed. Houd uw werk in leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. En gedenk in uw toorn aan uw ontfermen. Bidden u voor de christenen in Syrië. Voor vluchtelingen naar Jordanië en Libanon. Dank nu dat er christelijke opvang is, ook Arabisch-christelijke opvang. Zegen u dat werk en geef een keer ten goede. In al die landen rond Israël, ook het wereldgebeuren draait weer om Israël uiteindelijk, waar ze weer gasmaskers moesten kopen. Erbarm u zich over uw volk. Erbarm u zich over Israël en over Ismaël. Want de engel des Heren keek eerst om naar Ismaël. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 87, de versen 1, 2 en 3, over de buren van Israël. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.